Jullie zijn zo obsessief met elkaars billen.
Anus.
Wat is dit nummer voor trauma?
Ongeremde interesse, denk ik.
Gewoon niet uit de poep- en plasfase gekomen met z'n allen.
Nooit. Hallo.
Hallo.
Hallo. En welkom bij weer een nieuwe Tussen 30 en Doodgaan aflevering 100!
Ongelooflijk, we hebben het gehaald.
Ik heb het nog nooit zo lang volgehouden bij een baas.
Nee. We zijn onze eigen baas.
We zijn natuurlijk Rins en Jul. Precies.
Zij zijn eigenlijk de grote bazen.
Ja, wij zijn eigenlijk
achter de schermen, de tirannen.
Precies. Ja,
wij zijn de marionettenpoppetjes.
Hoezo hebben we maar 3 samenwerkingen deze aflevering? Nou.
Jeetje, nee, 100. Het voelt wel als een ding.
Mm-hmm.
Toch? Dat we het zo lang met elkaar uithouden.
Ja.
En moeilijke persona's als we zijn.
Ja, en dat we zoveel leuke luisteraars hebben die ook, nou, die ons nog niet zat zijn.
Nee, die blijven luisteren.
Dat er mensen bij
blijven komen. Ja, echt heel leuk.
Ja, het is wel grappig, want hoe we deze podcast zijn begonnen was natuurlijk als van, nee, we zien het wel, we gaan het gewoon proberen. Kijken of mensen ons überhaupt een beetje kunnen luchten. En nou, toen zaten wij en nog bij een ander management. En ja, we hadden
een kantoor deelden we met een paar andere mensen. Ja. Oh. En nu is alles anders. Jij woont in Antwerpen.
Ja, raar, hè? We hebben allebei een andere agent. We hebben nu Jul erbij die alle samenwerkingen regelt. Ja, bizar. Bizar.
So far, so good. Kijk of we bij de 200 uitkomen.
Echt positiever dan dit wordt het niet, hè? Ja, so far, so good. Dit is gewoon...
Dit is even mijn mood.
Ja, inderdaad. Ja, ik wilde net vragen, hoe gaat het met je?
Nou... Nee, het gaat wel, maar ik vlieg over 1,5 dag.
Ja.
En ik weet niet waarom. Ik ben benieuwd of jij dit ook hebt. Maar ik heb gewoon altijd die dagen voordat ik dan ga. Maar ik had het ook met vakanties. Ook als ik met mijn ex ging of met vriendinnen. Ik heb gewoon altijd die dagen ervoor dat ik echt denk... Sorry, maar waarom doe ik dit? Wil ik dit? Ik wil gewoon thuis blijven, in mijn bed blijven liggen met mijn kat. En gewoon niks ondernemen. En dan, ik moet gewoon echt... Ik denk dat ik echt nog 30 dingen op mijn to-do-list heb staan. Die ik dus in 1,5 dag moet knallen. En ik ben zo moe. En ja, ik was gisteren naar een festival.
Maar... Deze zin. Deze opbouw.
Zo moe. Maar ik was gisteren naar een festival. Ja, ik dacht, het was super mooi weer. Ik had... een samenwerking, dus ik mocht gratis naar dat festival. Er gingen best wel wat vrienden. En ik had een beetje een kutweek met wat vervelend nieuws. Ga ik misschien nog wel een keer vertellen. Maar en ik dacht, oké, misschien is het wel heel goed om even afleiding te hebben. Van de hele dag in mijn huis zitten word ik uiteindelijk ook niet echt vrolijker. Zon, muziek, dansen, dat.
Mm-hmm.
En ik stond daar en ik kwam gewoon... En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad op een... Nou, op een festival, in ieder geval op feestjes heus wel eens. Maar ik kwam gewoon niet in die sfeer.
Oh.
Ik stond gewoon een beetje zo om me heen te kijken. En ik snapte het gewoon een soort van niet. Ik snapte niet wie die mensen waren. Ik snapte niet hoe dat festival was ingedeeld. En dat is zo raar. Het was echt alsof ik soort van... Ja, het was alsof ik jou was.
Ja, ik wilde net zeggen, welkom in mijn wereld. Klinkt als mijn doorsnees festival.
Ja, het was zo weird en... Het was gewoon grappig, want er waren best wel veel verschillende mensen, maar ook gewoon veel, ja, de leeftijd lag wat lager. Dus ik denk dat het gros van de mensen was zo begin 20. En, maar heel veel mensen die gewoon echt lijp aan de pillen waren en die gewoon alleen maar elkaar zo over de rug aan het kriebelen naar krabben waren.
Van die beginnerslikkers.
Echt van die beginnerslikkers. En ik was met de vriendin en wij stonden er echt een beetje zo naar te kijken. Maar ik voelde me gewoon, dat is gewoon de basic conclusie. Ik voelde me gewoon heel oud. En ook, en dat was een grappig moment, de jeugd van tegenwoordig ging optreden.
Ja.
En ze hadden best wel lang niet opgetreden. En dat was echt heel vet. Ze gingen helemaal los, waren heel goed. Maar van een van die, van Faber Yeo was zijn oudste zoon mee.
Ja.
En nou, dat was gewoon heel leuk en lief. Die stond daar gewoon met, weet je wel, met zo'n grote koptelefoon, gehoorbescherming, zo helemaal los te gaan op dat podium en echt zo'n fles water over iedereen heen te spuiten. Maar het was gewoon, ik weet niet, ik was daar gewoon door ontroerd. Ik moest gewoon bijna huilen. Ik stond echt op zo'n afstandje te kijken naar dat kind en dan met zijn vader. En ik ken zijn vrouw een beetje, Coco, die is sportjuf in mijn sportschool.
Ja.
Personal trainer. En zij is echt heel leuk. En zij hebben net dan een nieuw babytje gekregen. Dat ik dan helemaal zo dacht, oh, en zij zit dan met die baby thuis en dan zit hier gewoon. Dat is toch mooi? Ik dacht, what the fuck, wie ben ik?
Ja, alles waar je aan een, niet over hoeft na te denken op een festival, dacht ja, jij dus over na.
Daar dacht ik, precies. Ja. Dus dat is even mijn mood.
En was je toen wel in staat om gewoon de stekker eruit te trekken en weg te gaan?
Nee. Dat is dus ook omdat ik gewoon, ik was met verschillende vrienden en dat ik ook steeds dacht, oké, maar misschien wordt het echt nog heel leuk. En het was ook niet, ik maak het nu misschien ook te negatief, want ik heb ook heus wel gewoon, weet je wel, gewoon leuk gedanst. Er was één podium waar echt geweldige muziek was. Dus het was niet alleen maar kut, maar het was meer dat, nou, waar wij het wel vaak over hebben, dat ik gewoon in het algemeen, vooral op dit soort plekken, dan helemaal een soort in extase kan komen of ontspanning, ook zonder drank en drugs. Dat ik gewoon dat voor mij dus echt een soort uitlaatklep is. Mm-hmm. En dat gebeurde gewoon niet. Dus dan is dat. En ik hoopte daar natuurlijk juist op in deze hectische periode. Maar
ja,
het leven. Soms gebeurt het gewoon niet.
Ja, maar dat is toch heel vaak als je. Het is een beetje hetzelfde, maar dan zonder de ondertoon. Maar dat is ook altijd als je ergens bent en dan hoop je dat je iemand tegenkomt. En die, dan kom je ze echt, iedereen en zijn moeder kom je wel tegen.
Behalve die persoon.
Behalve die persoon. Dat is ook een beetje, zeg maar, het lukt jou altijd. Zodra je ergens een drempel overstapt en het gras inloopt en een plastic beker in je klauw krijgt, sta je met je handen
ben
in de lucht.
Ben ik al helemaal high on life.
Ja, precies. En nu denk je, oké, en nu heb ik het echt nodig. Heel eventjes een paar uurtjes niet nadenken. En dan is het gewoon, dan lukt het niet.
Nee. Ja. Jammer, maar helaas.
Dus eigenlijk is het wel gewoon je eigen schuld. Nee.
Fuck you. Ik stop. 100, een mooi rond getal. Stekker eruit trekken.
Het zal toch wat zijn dat wij zo echt eventjes, dat jij Mark Marietje poelt en dan zo. Ja.
Helaas.
Ja, helaas.
We mooie tijden gehad, maar aan alles komt een eind.
Precies.
Tabé.
Tabeetjes.
Ja. En jij, meid, hoe gaat het?
Ik heb een echt ontzettend leuk nieuw terrassetje gekocht. En wat echt onwijs te gek is, is ik zag een heel mooi marmeren tafeltje. Echt zo'n, weet je wel, gewoon echt marmer in zo'n vintage antiek winkel hier ergens beneden in Antwerpen.
Leuk.
Maar ik dacht, ja, dan heb ik zo'n heel duur tafeltje. Doe normaal. En ook wat voor, dan wil ik er ook echt prachtige stoeltjes om en zo. En dus ik ging verder kijken. Maar antiek is over het algemeen best wel duur.
Zeker.
Het is echt wel, en ook heel vaak gewoon echt oude troep. Dat ik denk, ja, nu loopt u mij gewoon te naaien. Want dit valt ook gewoon bijna uit elkaar. Weet je wel, je hebt er ook niks meer aan. Dus ja. Maar toen kwam ik dus bij een ontzettend leuk winkeltje. En toen zag ik klapstoelen staan, maar van ijzer. En dan zijn ze geel en zwart geverfd. Echt ontzettend leuk. En die waren dus maar €15 per stuk. En toen heb ik die gekocht. Toen kreeg ik ze helemaal uitleg van, nou, het zijn dus Indiaanse festivalstoeltjes. Dus als er ergens in India een film wordt gedraaid of zo, dan klappen ze deze festivaltjes op. Ja, er zat een heel verhaal achter. En toen mocht ik zo, alles mocht ik proefzitten. En dan mocht ik dan de vier beste mocht ik meenemen. En toen dacht ik, ja, nu kan ik dus ook dat hele dure marmeren tafeltje erbij kopen. Dus dan ben ik niet een volledige snop, want dan heb ik en een heel duur kaartje.
Oh, wat leuk!
Ja, dus ik dacht, nou, ga ik daar lekker buiten voor mijn, gewoon naast mijn voordeur. Het is een hele brede, autovrije straat. Kan ik daar lekker zitten in de zon en dan kan ik ook gewoon een beetje kijken naar wie er in mijn straat woont, weet je wel? Misschien dat mensen vrienden met me willen worden. Ik had gewoon een vriendenbalie gemaakt. Zo ja, als je vrienden, zo een stoeltje ernaast gezet en
briefje erbij. Wilt u vrienden worden
met mij?
Euro.
Ik ben wel Hollands. En toen ging ik zo zitten en dan elke keer als er iemand zo uit de deur kwam, ging ik zo kijken. Oogcontact proberen te maken om goedemiddag te zeggen. En sommigen zeiden goedemiddag. En sommigen deden alleen dus dat. Denk, wat zit daar voor de biel voor de deur?
Dat. Heeft met niemand een praatje gemaakt?
Ik heb met niemand een praatje gemaakt.
Oh, nou, dus, maar het echt, was de eerste poging.
Ja, het was de eerste poging. Maar ik dacht wel, ik zag wel zo'n heel hip stel zo naar buiten komen. Weet je wel, met zo'n baby. Maar dan dacht ik, dit is super handig voor jullie. Want ik ben heel leuk. En dan kunnen jullie gewoon af en toe even om de beurten bij mij even een kopje koffie komen drinken. Als je baby zat bent,
ik
toch?
Dacht al dat je ging zeggen, dan kunnen jullie soms de baby even bij mij brengen. Ik dacht,
Nee, natuurlijk niet.
Nee, een heel nieuw mens geworden in de poging tot vriendschap. Ik pas zelfs op je baby als je maar vrienden met me wil worden.
Als je maar vrienden met me wil worden. Ja, dat. Dus hij had ook echt zo'n hele... echt zo'n waanzinnige zonneklep. Zo heel hip en zo. Ik dacht, ja kom even
gedachten. Dit wordt je nieuwe beste vriendin.
Ja, dus nee, maar ja.
Oké, okay, leuk.
De pogingen zijn niet gelukt tot nu toe. Mensen liepen me gewoon voorbij.
Echt gemeen.
Ja, echt gemeen, die Belgen. Nee, maar misschien moeten we voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, eventjes nog wat mensen bedanken. Want het is natuurlijk de 100ste aflevering.
Ja.
En die kunnen we natuurlijk niet maken zonder ons.
In de eerste plaats.
Spotify.
Thanks to ourselves.
iTunes.
Petje af.
Ja, nee, we moeten natuurlijk even Rinse en Jul in het zonnetje zetten.
Ja.
Ja.
Ja, zonder hen zijn we echt nergens.
Nee.
Zij regelen alles achter de schermen voor ons.
Ja.
Van de samenwerking tot de technische scheizen die wij nooit snappen. Nou,
maar waar we gewoon ook geen zin in hebben.
Dat is het meer, ja.
Ja, ik bedoel, we moeten echt eigenlijk bijna iedere aflevering moeten we wel zeggen, ja, daar zegt Tatjana iets heel racistisch en dan moeten zij er helemaal doorheen om dat eruit te knippen en zo. En weet je wel, ja, dus...
Er is nog nooit iets van mij eruit geknipt. En van jou? Van jou zeker wel.
Ja,
nee, valt precies. Wel heel erg mee. Maar we zijn erg blij dat ze er zijn.
Ja.
En het zijn ook gewoon hele leuke mensen. Dat vind ik heel fijn, dat we... ook toen we dat event laatst in de movies hadden, dat het dan ook gewoon zo gezellig met z'n vieren is. En dat we gewoon heel erg goed op elkaar ingespeeld zijn. En dat is super. Dus.
En natuurlijk de luisteraars moeten we bedanken. Want
en de
wij,
luisteraars.
Ik denk echt dat wij de allerleukste. Ik bedoel, de mediameiden die zeiden laatst ook in hun podcast. Nee, maar we hebben echt de allerleukste luisteraars.
Maar dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar. Dat hebben wij.
Sorry meiden.
Ja. Oké. Okay. Nou, laten we door.
We gaan door.
Your attention, please. This is an important announcement.
We zijn weer terug bij Storytel deze maand. Het platform met meer dan 350.000 verhalen in luisterboek en heel veel in e-book vorm. Voor ieder wat wils. De mooiste romans om in te verdwijnen. Ontzettend veel informatieve non-fictieboeken die wij vaak gebruiken als naslagwerk voor artikelen die we schrijven voor onze eigen boeken.
Ja.
Nationale en internationale poëzie. Spannende thrillers, jeugdliteratuur. Allerlei originals die dus door Storytel geproduceerd zijn. En enkel daar te horen, zoals die hele hotte orgasmereeks, waarvoor ik ook een paar verhalen mocht schrijven. Mm-hmm. Leuk.
Ja, en we hebben dit al heel vaak gezegd, maar goed, je vindt onze beide boeken ook op Storytel. Zacht op lachen en komend najaar ook alleen een 1000 mensen. Nog heel even
zo benieuwd.
Mensen. En Knap voor dik meisje en Ik zal je nooit meer van Tatjana. En alle drie door onszelf ook ingesproken.
Ja.
Wat ben jij momenteel aan het beluisteren?
Nou, ik heb natuurlijk, we nemen dit iets van tevoren op. En ik heb dus allemaal boeken op mijn plank gezet voor als ik straks ga vliegen. En ook, ik denk dat het ook echt heel relaxed is in Amerika. Dat heb ik vorige zomer ook gedaan. Vooral ook op dat eiland. Als ik dan zo lekker daar aan het fietsen ben en op het strand lig. Om dan dus inderdaad luisterboeken op Storytel te luisteren. En welke twee boeken er onder andere op staan is Tijgerlelie van Marion Pauw. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Het gaat eigenlijk over een vriendengroep. Wat natuurlijk leuk is en goed. Totdat het op een gegeven moment uit elkaar valt. Totdat je eigenlijk een soort buiten die groep valt of verstoten wordt. Mm-hmm. En voor dat hele proces. Nou, gewoon een super interessant thema. We hebben natuurlijk ook best wel veel over vriendschap gehad. En over boeken die daarover worden geschreven. En dit boek past ook binnen dat thema. En ik vind haar sowieso een hele leuke, goede schrijver. Dus daar ben ik benieuwd naar.
Heeft zij het zelf ingesproken?
Dat weet ik niet, want het staat dus nu nog niet erop. Maar ik heb hem dus al op mijn boekenplank gereserveerd. Maar als ik dus straks daar ben, dan en als mensen dit luisteren, dan is hij wel al verschenen. Dus ik weet niet of zij hem zelf heeft ingesproken. Spannend.
Spannend.
En dit vind ik ook echt een boek waar ik echt zin heb om gewoon zo steeds... Ja, dat een beetje is alsof je een soort serie of soap kijkt. Dat is het boek van Matthew Perry, Chandler uit Friends. En het heet Friends, Lovers en het grote verschrikkelijke ding. En ja, ik ben er heel benieuwd naar, want hij was gewoon altijd mijn favoriete personage uit Friends. Gewoon zo grappig, maar dit weet iedereen inmiddels denk ik ook wel, dat hij ook eigenlijk zijn hele leven al dealt met depressie. Dat is dus het grote verschrikkelijke ding. En verslavingen. Mm-hmm. En ja, ik heb al van een paar mensen gehoord die het hebben gelezen, dat het echt heel grappig is, maar ook heel ontroerend, heel kwetsbaar. En dit, ja, nogmaals, ik zie mezelf gewoon helemaal zo door New York lopen. En dan soms steeds een stukje daarvan luisteren. En ik denk dat dit ook twee echt perfecte boeken zijn. Ja. Omdat ze, zeg maar, ook voor mij om te luisteren naast het schrijven van mijn eigen boek. Mm-hmm. Want het is totaal anders volgens mij qua stijl en qua thematiek. Maar het is wel lekker om soms even ergens in te verdwijnen. En wel toch op een manier geïnspireerd te worden. Dus
zeker.
Zin in. En jij?
Ik luister naar een Storytel Original, Het Geheim van Marrakesh. Leuk. Ook inderdaad een heerlijk vakantieboek. Het gaat over Nora, die besluit het roer om te gooien met haar gejaagde haar gejaagde Amsterdamse leven achter zich te laten. Nou, hallo. Hey, hier
This
zit ze.
Us.
Maar goed, zij ging niet naar Antwerpen, zij ging naar Marrakesh. Om een eigen bed and breakfast te openen in een oude Medina, omringd door allemaal leuke bazaars en zo. Nou, het is echt een boek waar je heerlijk in verdwijnt.
Ja.
Super goed voorgelezen. Het gaat dus over bij aankomst in Marokko. Is eigenlijk alles anders dan wat ze had verwacht.
Oh,
het is een soort van
typisch.
Het is een soort van ik vertrek.
Ja.
Maar dan, maar dan over een vrouw echt. Nou ja, iemand zoals jij en ik, weet je wel. Het is gewoon. Het is een heerlijk verhaal. Een verhaal over vriendschap, liefde, nieuwe start, iets ver van huis. Zij vindt dus op een gegeven moment in die riad waar ze woont een dagboek.
Wow.
En dat dagboek heeft weer een hele duistere geschiedenis. Ja, het is gewoon...
Maar ook wel spannend klinkt het.
Ja, het is spannend. Het is echt. Nou, en het is, het neemt je echt eventjes mee in een andere wereld. Dus en ook wat jij zegt, het is een boek wat ik heel goed kan luisteren. Het is net een weekje staat het erop.
Oh,
dus
nice.
Ja.
Echt zo leuk, hè? Al die Storytel Originals, dat ze zich steeds daar ook in blijven ontwikkelen. Er zijn zoveel verschillende genres ook.
Zeker.
In die originals. Ik vind dat echt nice. Nou, via onze persoonlijke link story.tel/tussen30en doodgaan, we delen natuurlijk ook in de show notes, kun je 30 dagen gratis luisteren in plaats van de gebruikelijke 14 dagen. Om echt even goed dat aanbod te checken. Nou, wij hebben je nu al tips gegeven, maar er staan dus 350.000 luisteraar e-books. Dus echt voor ieder wat wils. Ga lekker los.
Ja.
Check alles. En ook in deze periode is het toch heerlijk om inderdaad bij het zwembad of op het strand of waar je ook naartoe gaat.
Ja.
In de stad gewoon heel
inderdaad
veel Storytel te luisteren.
Vaak mensen gaan vaak 2 tot 3 weken op vakantie. Misschien ga je zelfs wel een maand. Nou, neem het er eventjes lekker van. Geniet van je vakantie vol luisterboeken en alle mooie verhalen in de Storytel app.
Enjoy!
Ja, hoe kan het ook anders?
Mijlpalen. Daar gaan we het over hebben.
Over mijlpalen. In de 100ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Wat was jouw eerste grote mijlpaal in je leven? De eerste die je kan herinneren. Weet je dat nog?
Nee.
Super. Lekker voorbereid.
Anticlimax.
Leuk. Leuk dat je ook naar mijn puntjes hebt gekeken voordat je het draaiboek invulde. Over mijlpalen gesproken. Mevrouw. Heeft het een keer voorbereid. Oh nee, toch niet. Nee, grapje.
Wow. Je bent zo gemeen tegen mij, terwijl ik me al slecht voel. Dit is geen mijlpaal in mijn leven.
Dit is ook geen mijlpaal, inderdaad.
Wat is jouw eerste mijlpaal dan?
Nou, ik weet dus dat ik weet nog de eerste keer dat ik echt dacht, oh, dit heb ik bereikt. En hier heb ik heel erg mijn best voor moeten doen en bla, bla, bla. Want ik denk dat dat een beetje een mijlpaal is, hè. Dat, nou, trouwens niet altijd. Ik denk trouwens dat mijlpalen zijn ook wel heel vaak die hele kleine vanzelfsprekende dingen die, als je erop inzoomt, achteraf toch wel heel speciaal lijken te zijn.
Mm-hmm.
Zoals...
Nou ja, waar je vooral gewoon iets bij voelt, denk ik. En dat kan soms misschien wel een groter succes of een grotere prestatie zijn, die dus ook soort op het oog of op papier echt een mijlpaal is voor heel veel mensen.
Mm-hmm.
Maar soms zijn het juist dingen die voor een ander misschien helemaal niet echt van betekenis zijn, waarvan jij voelt van, oh ja, maar voor mij was het echt heel erg belangrijk of het heeft heel veel betekend.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, mijn eerste mijlpaal was het halen van mijn zwemdiploma A. En dat was een ontzettende mijlpaal, omdat ik er hou je vast, 3,5 jaar over heb gedaan.
Oh, schat.
Ja. Want uiteraard, ik had toen al mijn kaasfobie. Maar ik had ook een... ik durfde niet met mijn oren onder water.
Mm.
Dus en je moest dus zeg maar... Dat moest dus, en dat is toen zo'n grote angst voor mij van mij geworden, dat ik altijd echt met een gloeiende pook die auto van mijn ouders in getrapt moest worden om naar zwemles te gaan.
Oh, wow.
En daar was het echt altijd alleen maar janken en huilen.
Echt heel zielig.
Ja, dus toen ik naar 3,5 jaar...
Hoe oud was je toen?
Ja, of 16? Nee. volgens mij begin je met zwemles tussen je derde en je vierde.
Zo vroeg al?
Ja, heel vroeg.
Wow.
En ja, was ik 7 of 8. En ik had dan allemaal kinderen in de klas die al hun A, B en C en zo hadden. En op een gegeven moment ging je dan ook school zwemmen. En iedereen ging dan voor zijn zwemvaardigheid 36 of zo. En ik dus voor mijn B-diploma.
Wow.
Ja.
Maar heb je dus wel uiteindelijk je B gehaald?
Ja, ik heb uiteindelijk wel mijn B gehaald. Want ik ben er wel een beetje overheen gegroeid, omdat het niet meer moest.
Oh ja.
Dus, en ik zat toen samen in een groepje met Dwight. En Dwight was mijn klasgenoot Surinaamse afkomst. Die kon ook niet zwemmen. Dus wij moesten met z'n tweeën dan in zo'n
klasje.
In zo'n klasje om ons B-diploma te halen. Maar dat was eigenlijk, dat is gewoon de eerste mijlpaal die ik me kan herinneren. En waarvoor ik ook ben omgekocht met snoep. En weet je wel, als je het nou doet, als je het hebt gehaald, dan...
Dat is zo grappig.
Ja, dus dat weet ik nog heel goed.
Wow.
Nu ik dit heb verteld, heb jij ook ergens, is er ergens in je brein dat zegt...
Iets, aangezet. Nou, ik weet nog wel dat bij mij, maar ja, dat was ook op de basisschool. Toen, ik vond het dus toen al heel erg leuk om te zingen. Maar ik vond ook altijd wel echt heel spannend. Dus ik had ook echt al vanaf best wel jonge leeftijd een soort faalangst.
Mm-hmm.
Dus als ik het gewoon voor mezelf deed of in een klein groepje, dan was het echt allemaal prima. Maar zodra het in een soort groter geheel moest, of dus met opvoering of zo, werd ik gewoon helemaal lijp. En echt zo hyperventileren en helemaal huilen en niet kunnen slapen. Maar ergens wilde ik het dan wel. Mm-hmm. Dus het was ook een soort van... En ik weet wel dat... toen bij de gewoon in ja, de zesde klas vrij school, dus groep 8.
Oh, ja.
Had je gewoon een hadden we een soort eindavond of soort ja opvoeringjes, dingen, afscheidsfeest. En daar waren dus gewoon alle docenten, maar ook alle ouders. Het was gewoon echt best wel een grote happening in het theaterzaal. En toen heb ik dus helemaal daar naartoe gewerkt, maar ik denk bijna een jaar lang, gewoon het hele jaar, laatste jaar, om dus daar een optreden te doen. En toen ging mijn zus of mijn docent me zo op de piano begeleiden. En ik weet gewoon dat ik daar, als ik er nu aan terugdenk, voel ik gewoon weer helemaal een soort van die angst en de adrenaline. Maar ook dat ik zo erg voelde van ja, maar ik moet het doen, ik wil het doen. En toen was het dus gelukt en ging het heel erg goed. Er gingen allemaal mensen huilen en zo. Dus dat was wel, maar vooral voor mezelf. Ja, dat was wel in die periode denk ik mijn eerste mijlpaal. Grote mijlpaal.
Grote mijlpaal. Ja. Ja, ben jij iemand die dat veel viert? Dus echt heel bewust stilstaat bij dingen waar je gelukkig van wordt?
Ja, ik ben dat wel meer gaan doen. Want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Maar ik denk mensen van onze generatie of gewoon in deze tijd, dat het toch bijna nooit goed genoeg is. Dat je al het soort van... Weer al, weet je wel, ik denk dat wij dat ook herkennen met bijvoorbeeld boeken schrijven of zo. Dat je dan eerst denkt: oh my god, als dit lukt, of als dit is gelukt, als ik dit heb gehaald, dan word ik het gelukkigste ooit, of dan is alles goed.
Ja.
Maar dan kom je op dat punt en dan is het ook van: oh ja, nou prima, maar nu weer door. En ik was daar op een gegeven moment gewoon zo klaar mee dat ik altijd alleen maar soort bezig was met het moet beter en sneller en meer en dat. Gewoon heel erg die maakbaarheidsgedachte. Dat ik wel op een gegeven moment heel erg bewust stil ben gaan staan bij. Ja, dingen die in ieder geval een mijlpaal zouden kunnen zijn.
Ja.
En ik vind het dus alsnog, want als ik bijvoorbeeld naar die mijn twee boeken kijk die zijn verschenen, dan waren die processen eigenlijk meer een mijlpaal dan het daadwerkelijke verschijnen.
Mm-hmm.
Want ik had eigenlijk bij allebei die boeken dat, ik kon heus ook wel blij zijn of zo, maar het drong niet echt tot me door. Ja. Het was ook gewoon een soort hele, dat herkent iedereen. Ja, dat herken jij misschien ook wel, maar het is altijd zo'n rare periode. En dat ik het dan niet echt voel, maar wel heel erg bijvoorbeeld tijdens het schrijven momenten. Of wel bij mijn eerste boek, dat ik dat contract mocht tekenen. Dat ik echt dacht, wow, ik wilde altijd al een boek schrijven. Ik voelde altijd al, ik ben schrijver. En nu gaat het gewoon gebeuren, want ik mag hem, weet je wel, ik krijg een boekcontract.
Ja.
Dus, maar wat ik eigenlijk, ik denk dat ik eigenlijk vanaf... Ik had natuurlijk heel lang een eetstoornis.
Mm-hmm.
En daar ben ik ook best wel lang voor een echt intensieve therapie geweest. Ik denk met al 2 jaar of zo. En dat is nu 3 jaar geleden afgerond. En ik denk dat ik vanaf dat moment dat ik dus die laatste therapiesessie had. En gewoon voelde van, wow, er is... Ik ben door zoveel shit heen gegaan. En het gaat zoveel beter met me. En dat herstel is gewoon gelukt. En dat had ik echt nooit voor mogelijk gehouden. Want ik dacht daaromheen altijd van, dit ga ik altijd blijven hebben. Dit is een soort van... deel van mijn leven dat.
Ja.
En toen had ik echt al heel lang geen eetbuien. En toen was het gewoon allemaal heel goed afgerond. En toen, dat is echt het eerste moment denk ik in mijn leven. Dat is 3 jaar geleden dat ik zei. Dat ik echt voelde van, dit is echt heel groot. En dit ga ik nu ook, ik ben echt heel trots op mezelf. En ik ga dit nu ook echt vieren. En vanaf dat moment ben ik dat eigenlijk steeds vaker gaan doen. Dus dat is wel voor mij best wel een soort bewust besluit geweest van... ja, dit is echt het vieren waard. Of ik ben echt het vieren waard of zo.
Maar ik kan me ook zo voorstellen dat jij hebt natuurlijk ook een soort van mijlpaal door je strot geduwd gekregen met dat je maar dun moest worden of dunner moest worden.
Ja.
Je hebt zelf natuurlijk meegedaan aan dat programma waarbij je een soort van werkt.
En dat een mijlpaal moest zijn. Ja. Een soort van grootste mijlpaal in je leven als dat lukt of zo.
Ja.
Ja, maar dat was natuurlijk weer een voorbeeld van... Oké, toen was ik zoveel afgevallen en weet je wel, op papier... of ook voor heel veel andere mensen. En ik dacht zelf natuurlijk voor mezelf ook... zou dat de grootste mijlpaal ever moeten zijn? Dat gevoel kreeg ik helemaal niet. Want dat was weer een voorbeeld van... het is nooit goed genoeg en ik kan er helemaal niet van genieten... want het moet nog, weet je wel, ik moet nog dunner of strakker of whatever. Dus dat was eigenlijk weer hoe zeg je dat? Een voorbeeld van de andere kant van, oh ja,
precies.
Eigenlijk gaat het dus helemaal niet over echt prestaties of successen, maar of tenminste voor anderen, maar wat je er zelf over denkt of bij voelt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
En hoe is dat voor jou? Ben jij er heel erg bewust mee bezig met vieren of met, oh ja, dit is een mijlpaal of dat realiseren überhaupt?
Nou, wel steeds meer. En dat heeft ook weer te maken met naarmate je ouder wordt, krijg je natuurlijk ook continu de bevestiging dat je niks voor lief kan nemen. Mm. Dus daarom inderdaad bijvoorbeeld, ja, dat ik heb nu deze periode, ik weet niet precies welke datum hoor, maar dan had ik laatst 4 jaar verkering met Rintse. Dat ik denk, oh wauw, ik heb nog nooit 4 jaar een leuke relatie gehad. Oh, wat leuk, weet je wel.
Ja.
En dat zijn echt wel dingen waar je dan, op zo'n moment echt wel eventjes wat meer bij stil mag staan. Dus ik wil mezelf ook dat echt aanleren om daar wat meer de tijd van voor te nemen. En wat jij ook zegt, dat over die boeken, de inlossing van een boek schrijven is zo nihil, dat, ja, waarom mag ik niet blij worden van... de eerste keer dat je het uitprint en dat je denkt... wow, ik heb gewoon deze hele stapel papieren. Daar staan allemaal letters op en allemaal zinnen en verhalen. En of het nou goed is of niet. Ik heb dit wel gewoon gedaan.
Ja.
Weet je?
Ja.
En dus dat soort dingen. Dus inderdaad voor iets vieren waar eigenlijk ook de rest nog niet zijn plasje over heeft gedaan... is denk ik heel erg belangrijk tussentijds. Dus nou ja, helemaal met als je zelf een maker bent. Ja, ik krijg altijd echt zo'n slappe pik van mensen die zeggen... vergeet niet te genieten, hè?
Ja.
Maar ja, ik hoor het mezelf nu ook af en toe zeggen tegen mensen van... ik begin niet te genieten, hè? Dat. dus inderdaad, als ik dan 4 jaar verkering heb... als ik dat vroeger wel eens hoorde, dacht ik... wil je nou een sticker? Boeien. Maar als je ook veel mensen om je heen verliest... of ziet dat bij sommige mensen het helemaal niet vanzelfsprekend is... dat het gewoon niet lukt. Of dat je inderdaad mensen om je heen ziet... dat je denkt, ga in godsnaam uit elkaar. Echt, alsjeblieft. Doe iedereen jezelf en de wereld een plezier. Ga uit elkaar. Dan denk je, ja, zit ik dan toch wel met Rins dan terug in de auto... en denk je, oh, Oh ja, volgens mij mogen we best wel af en toe eventjes stilstaan bij het idee dat dit gewoon echt niet voor ons geldt. En dat geldt dan weer voor heel veel dingen. Maar bij mij zit er dus wel, je hebt dus ook een soort van, dit is dan de mijlpaal in de zin van dat het heel positief is. Maar ik heb ook wel heel veel last van soort van hele deprimerende mijlpalen. Dus bijvoorbeeld die vriend van mij die heel ziek is geworden, die ik nu niet meer kan zien omdat hij zo ziek is. Dan denk ik, oh ja, ik ben al 10 jaar zonder hem. Mm-hmm. Weet je, en dat telt ook door. Maar ik denk eigenlijk dat dus dezelfde functie heeft. Want mijlpalen zijn natuurlijk ook, het heet niet voor niks zo, omdat er zit ook altijd een hele grote angst om dingen te vergeten. En dat zijn dingen die heel veel pijn doen, die je niet wil vergeten. Of mensen, weet je wel, die je niet wil vergeten, wat heel veel pijn doet omdat ze er niet meer zijn of omdat ze ziek zijn. Maar ook natuurlijk de leuke dingen. Het gaat volgens mij over, ja, dat je ergens een pinnetje zet en dan de tijd neemt om ergens over na te denken en daar dankbaar voor te zijn.
Ja, mooi.
Maar ik weet bijvoorbeeld nu dat ik een maand al zonder mijn oma ben. Weet je, dat is al een maand. En dan ga je zo, het laat je ook zo heel vreemd nadenken over wat voor raar abstract iets de tijd dan is. Weet je wel, hoe lang iets kan voelen terwijl het pas geleden pas gebeurd is. En of dingen die gewoon nog steeds voelen als gisteren. Dat vind ik zo, dat vind ik er heel mooi en ook gek aan of zo. Dat soort dingen. Heb jij dat ook? Tel jij ook nog, zeg maar, in jaren met je moeder van al zo lang niet? En
nou, ik denk niet echt zo in jaren. En ja, het is natuurlijk bij haar ook al. Volgens mij volgend jaar leef ik net zo lang zonder haar als met haar. Dus dat is natuurlijk ook echt wel. Ja. Dat vind ik dus wel een heel raar besef. Ja. Dus in die zin is er wel ook iets met tijd. Maar bij mij is het dat ik wel inderdaad vaak rondom bijvoorbeeld verjaardagen of zo, ook van mezelf, ik had nu dit jaar ook heel erg dat besef. Ik had het ook rond mijn 30ste. Of toen ik 30 werd. Maar dat ik dan nu dacht van, oh ja, 32. Zij werd volgens mij zwanger van mij toen ze 33 was.
Oh,
en
ja.
Dat ik ook eerst gewoon heel erg dacht, of nou eerst, maar gewoon nog ook wel 3-4 jaar geleden van, ook denk dat ik ook rond deze periode bijvoorbeeld misschien wel een kind wil. Nou, dat is nu echt niet zo. Maar dat ik wel op die manier zou nadenken van, oh ja, maar wat als ik dat dan ooit wel wil, dan is zij er niet. En
ja,
dat is natuurlijk ook wel, dat zou wel een mijlpaal zijn, denk ik, als je ooit ouder wordt.
Ja.
Dus niet ouder van leeftijd, maar een ouder, een moeder. En dan denk ik ook wel vaak aan haar, maar dus ook met überhaupt het ouder worden. Dat ik aan de ene kant ook denk van, oh ja, het is zo niet vanzelfsprekend. En tegelijkertijd is het ook, ja, ik weet het niet, ik kon er nu ook even niet heel erg goed uit, maar het is wel.
Ja, het is natuurlijk ook helemaal, denk ik, als je veel mensen bent verloren en helemaal veel mensen die je in een, ik doe even zo, normaal leven dichtbij je draagt en nodig hebt. Ja. Dat daar staan mijlpalen natuurlijk ook altijd ergens nog ook voor het verlies. Want op mijlpalen mis je.
Precies, op gewoon belangrijke momenten in je leven. Of dat nou is inderdaad een verjaardag of eventueel ouderschap. Of inderdaad, ik had het ook heel erg met mijn universitaire diploma of zo. Dat ik echt, weet je, vroeger werd er heel vaak tegen mij ook gezegd van, oh ja, je bent niet zo slim. Of je mag blij zijn als je dit en dit en dit haalt. En dat was dan VMBO-T. En uiteindelijk gewoon universiteit gehaald. En dat ik toen wel dacht, oh ja, dit is wel, dat was ook best wel bijzonder dat het gewoon is gelukt en dat ik daar ook gewoon heel erg graag mijn moeder bij had gehad of zo. Yeah. En dat soort dingen blijven altijd wel, denk ik.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk, daar hebben we het ook wel vaak over gehad, maar juist ook gewoon een soort kleinere momenten, maar die dus ook een mijlpaal kunnen zijn, dat het je dan ook zo aanvliegt. Dus juist niet alleen maar de allergrootste momenten.
En wat is jouw laatste mijlpaal geweest?
Ik zat een beetje hierover na te denken. En eigenlijk wat ik net ook al heb gezegd, dat voor mij dus überhaupt mijn grootste mijlpalen zijn eigenlijk momenten waar ik heel erg beweging of ontwikkeling of een soort zelfreflectie ervaar.
Ja.
En dat zijn dus vaak dingen, ook bijvoorbeeld rondom thema's waar ik dan in therapie nu mee aan de slag ben. Dat ik heb dus best wel een vermijdende kant. Mm-hmm. Waarin ik dus dan het heel erg moeilijk vind om confrontaties aan te gaan. Gewoon sneller kop in het zand steken. En dus niet moeilijke of ja confronterende gesprekken aangaan met bijvoorbeeld vrienden of familie of nou, geliefdes.
Mm-hmm.
En ik merkte gewoon dat ik daar helemaal klaar mee was. En daar ben ik dus nu ook mee in therapie aan de slag aan het gaan. Maar ik merk dus ook dat ik daardoor, of omdat ik dus daarmee bezig ben, dat ik dit gewoon veel meer aan het doen ben. Dus dat ik gewoon heel bewust bezig ben met, oh ja, nu zou ik eigenlijk dus het liefst inderdaad in bed blijven liggen, dekens over me heen, ik ben er niet. Maar dat ga ik gewoon niet meer, of dat wil ik gewoon niet meer doen.
Yeah.
En ik heb dus de afgelopen maand of maanden echt best wel vaak van dit soort dus gesprekken gevoerd die ik al heel lang uit de weg ging. Of contact wat ik best wel lang dan niet was aangegaan. Ik dacht, nee, maar ik wil hier wel nog iets mee.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat echt wel mijn grootste mijlpalen zijn van de afgelopen tijd. En nou ja, ook bijvoorbeeld het verbreken van mijn relatie, wat ook echt wel langer eraan zat te komen. Waar ik ook wel van langer voelde van, oh, dat zit niet meer helemaal goed. Maar ook gewoon moeilijk om echt die knoop door te hakken. Nou, dat is natuurlijk ook eigenlijk, ja, hoe dubbel ook. Maar dat is ook wel een mijlpaal geweest.
Ja, zeker.
En ook nu dan weer met, weet je wel, met dan naar Amerika gaan. Want ik dus ook nog. Ik vind het weer ook gewoon heel eng. En ja, toen waar we het ook de afgelopen keren wel een beetje over hadden. Gewoon die controle loslaten. En gewoon maar kijken wat er dan op je afkomt. Dat, ik denk dat het voor mij altijd. Ik bedoel, voor iedereen misschien in zekere mate. Maar voor mij, ik vind dat gewoon echt doodeng eigenlijk. Maar het dan toch wel doen.
Ja.
Ja, slim, dat soort dingen. En jij?
Ja, nou, voor mij was het, ik weet niet of het een mijlpaal is, maar ik heb dus mijn boek ingeleverd en dat kreeg ik dus dan terug. Mm-hmm. En dan nu ga je dan nog voor een laatste keer, weet je wel, met alle feedback die je hebt gekregen, ga je dan nog een keer herschrijven. En wat ik heel erg fijn vond, dat ik dat nu eindelijk voelde, was dat ik zelf de regie durf te nemen. Dus er zijn heel veel dingen gezegd over mijn werk. En ik denk dat ik bij mijn eerste boek, mijn debuut, daar nou nog niet zo heel goed in was om te kijken, ben ik het hiermee eens? Dus op feedback, weet je wel. Ben ik het eens met wat er wordt gezegd? Het was gewoon, mm-hmm. Oh, dat moet, als ik feedback had, dacht ik, oh, dat moet helemaal anders. En hoe dan? En weet je wel zo.
Ja.
En ik merk nu dat ik echt, dat komt ook omdat ik echt hele goede feedback heb gekregen. En daar heel lang over heb gesproken. Maar dat ik dus nu voor mijn eigen werk durf te staan. En dus ook mijn eigen keuzes durf te maken. Ook als dat de feedback van mensen die hebben meegelezen, dat die eigenlijk iets anders zouden voorstellen. Weet je wel? Dat ik echt achter een keuze eigen gaat staan. Ja. Die keuze heb ik gemaakt in dit verhaal. En daar blijf ik achter staan.
Mm.
En ik denk dat dat als maker, dat echt wel een mijlpaal kan zijn. Want dat zegt heel erg iets over je stem vinden, je stijl vinden, je identiteit als maker vinden. En daar
zeker
ook, ja, weet je wel. En dat kan je altijd ontwikkelen. Maar het is ook heel eigen. En ik denk dat helemaal toen ik begon met schrijven, wilde ik dat ik veel beïnvloedbaarder was. En dat nu, omdat het ook meetbaar is met mijn vorige boek, dat ik merk, oh nee, dat is dus echt veranderd. En het is nu anders. Dus ja, daar ben ik wel trots op.
Ja, wat fijn.
En inderdaad gewoon, en voor de rest is gewoon wachten tot die domper van het inleveren en het grote niks en de doodsangst.
En het verschijnen.
Ja, precies. Het negeren gaat gewoon straks weer. Straks, als je het eenmaal hebt ingeleverd, hele manuscript, en dan komt het, gaat het eerst nog naar een persklaarmaker. En daartussendoor is het grote negeren.
Ja.
Gewoon, ik heb helemaal geen manuscript ingeleverd.
Niet.
Er is niemand nu aan het lezen. Klaar. Er is niemand gaat
over
er
die
nog
vermijding.
Een
super.
Nee. En inderdaad, en dan heb je het terug van de persklaarmaker. En dan heb je, als het goed is, weer een beetje zo'n mijlpaal van ja, inderdaad. En dan krijg je ook wel, weet je, dan ziet
nog
het er ook ineens uit.
Ja.
Dus als het goed is, heb je dat dan weer. Als het goed is, los van alle taalschoonheden... waar ze 9 van de 10 keer wel echt gelijk in hebben bij mij... is het zo dat, weet je wel, dat je vaak... Nou, soms krijg je ook nog inhoudelijk een soort van... hoe vind je... Ja, dit valt me op of zo. Nou, ja. Inhoudelijk mag dan niet, maar een soort tipsachtige situatie.
Ja.
Dus dat krijg je dan nog een keer. Dus ik hoop dat het dan weer zo gaat. En daarna lever je het in en dan gaat naar de drukker. En dan dat negeer je ook. Gewoon dat hele gegeven van er ligt nu ergens.
dat een boek die gedrukt wordt. Ja, ja, bizar. Echt bizar. Ja,
vorige keer werd er ook gevraagd. Van, wil je misschien kunnen kijken bij de drukker? Nee hoor. I'm good.
Zo grappig en ja. Erg eigenlijk.
Ja, en ik vond het dus een hele treurige mijlpaal. Ik weet nog dat, dat je dan zo aan het eind van het jaar, zo oud en nieuw, heel sentimenteel met je geliefde of met je vrienden of met allemaal zo even zo'n rondje doet van waar ben je dankbaar voor, weet je wel. En ik weet nog dat ik zei, er ging niemand dood in 2022. Oh. En dat maakt 2023 weer een stuk enger. Dat, maar ja, het was echt een van de eerste jaren in mijn leven dat er gewoon niet iemand dood ging. Dat was echt
bizar.
Ja, dat was heel raar. Dus ja, dat eigenlijk. Dus al met al, ja, misschien dat ik volgend jaar voor mijn C-diploma ga zwemmen.
Leuk. Misschien kan ik dan mijn B halen. Ik heb ze alleen maar A.
Echt?
Oh. Ja, ik was ook helemaal niet zo heel goed in zwemmen. Maar ik vond het ook... Ik hou dus nu enorm van zwemmen.
Ja.
Dus ik heb wel... Ik was laatst op een feestje en toen was daar de vriendin van Maartje Wortel. Nou, ik hoef helemaal niet te zeggen de vriendin van. Het is gewoon de eigen persoon. Femke Heemskerk. Maar... en zij is Olympisch zwemster.
Ja.
En zij is nu gewoon... Zij zwemt gewoon heel veel in haar leven. En toen ging zij me dus soort tips geven voor de perfecte zwemslag.
Wat goed, die wil ik ook.
Dus toen dacht ik, misschien moet ik dit... Want borstcrawl kan ik helemaal niet. Borstcrawl.
Nee.
Maar gewoon een soort van mijn schoolslag perfectionaliseren.
Oh ja.
Dat
ja,
lijkt me eigenlijk wel top.
Ik kan ook geen borstcrawl, want... Dan moet je zo met je neus en oren onder water. En dan gaat het mij zo...
Oh ja.
Dat, ik kan niet met mijn neus... Ik ben altijd diegene die haar neus dicht houdt.
Oh,
als ze in het water springt.
Ik vind het wel een lekker gevoel. Een soort van alles helemaal...
Eventjes zo...
Ja.
Ja. Ik wilde hier wat over zeggen. Oh ja, ik heb toen wel een keer... Dat vond ik ook een mijlpaal. Dat ik dus de Amsterdam City Swim had gedaan voor ALS.
Voor ALS, ja.
Ik heb wel een tip voor mensen die bijvoorbeeld met hun vriend de Amsterdam City Swim gaan doen. Maak het niet uit met hem 2 dagen van tevoren.
Heb jij dat gedaan? Jezus, Malou.
No judgment.
Je timing is echt magnifiek.
Ja, het maakte het er niet gezelliger op. En er zat natuurlijk ook al iemand met ALS naast me in de rolstoel, zo langs de kade. Dus, maar dan inderdaad zo met je ex, zo stilzwijgend naast elkaar zwemmen. Maar daarvoor ben ik dus ook, heb ik een soort van, toch nog even zwemles gedaan. Want ik kon dus wel zwemmen, maar ik kwam alleen niet vooruit. Ik kon eigenlijk gewoon heel goed drijven. Eigenlijk.
Gewoon dobberen.
Ja.
En dit is zo grappig.
En toen heb ik dat echt geleerd, inderdaad. Toen heb ik mijn schoolslag perfectionaliseerd.
Geperfectionaliseerd.
Ja, dat. Dat. Ik had dus laatst, moest ik ergens de hele tijd hebben over mijn koloniale verleden. Dat is ook, als je super. Dus heel erg gaat letten op dat woord. Van, oh, als ik maar dat koloniale verleden...
Gekolonialiseerd, ja.
Gekolonialiseerd. Ja, dat werd gewoon heel gênant op een gegeven moment. Als je erover gaat nadenken, lukt het niet
zo
meer.
Hakkelen, nee.
En je komt zo dom over dan, hè?
Nee, je komt niet... Nou, ja,
wel.
Ja, vreselijk. Vreselijk de taal. Jammer dat we schrijver zijn.
Zit er nog een leuke mijlpaal aan te komen?
Ja, dat weet je nooit.
Ja, precies. Kijk, nou, laten we het lekker positief eindigen.
Super.
Ik denk dat onze 101ste aflevering al een mijlpaal wordt.
Ik denk het ook. Moeten we morgen opnemen?
Oh, ja.
Benieuwd hoe het dan gaat.
Inderdaad. Oké, laten we doorgaan. Tips. Wat tip jij, lieverd?
Een heel goed boek. Het heet The Lonely City van Olivia Lang. En dit was een beetje een soort corona-hype boek. Maar ik denk alsnog dat heel veel mensen het niet hebben gelezen. In het Nederlands is het trouwens ook verschenen in de vertaling De Eenzame Stad. En ik heb hem nu... hij is bij mijn nieuwe uitgeverij verschenen. Mm-hmm. En zij hebben mij dus nu wel de Engelse vertaling gestuurd. Want het gaat heel erg over New York. Die auteur die is op een gegeven moment in New York gaan wonen. En zij ervoer toen heel veel eenzaamheid. Ja. En eigenlijk om weer een soort grip te krijgen... is ze juist die eenzaamheid helemaal gaan analyseren... En ook aan de hand van allemaal kunstenaars en kunstwerken. Echt van Andy Warhol tot de zanger van Anthony and the John... Nee, hoe heet het ook alweer? Van die hele treurige, hele mooie melancholische muziek, weet je wel?
Mm-hmm.
Wel Anthony and the Johnsons? Nou ja, ik weet het even niet, sorry.
Ja.
Maar het is een... Ik heb het dus al deels in het Nederlands gelezen, maar toen greep het me dus niet echt.
Mm-hmm.
Ik dacht wel, interessant thema, maar er was iets. En soms moet je boeken gewoon in de oorspronkelijke uitgave lezen. Dat heb ik hier ook bij, want ik ben gisteren begonnen. En ik heb echt zo nu meteen 70 pagina's gelezen. Ik zit er helemaal in.
Ja.
En nou ja, net zoals vorige keer heb ik volgens mij ook een New York tip gegeven. Weet je wel anders. Maar ik ben nu gewoon even zo helemaal into alles rondom Amerika en New York. En ook omdat ik ga natuurlijk ook daar schrijven aan mijn nieuwe boek. En dat speelt zich daar natuurlijk ook al af. Dus het is ook gewoon allemaal een soort research. Maar ik denk dat veel luisteraars dit ook heel erg mooi vinden. Omdat er dus ook weer heel veel verwijzingen in zitten. Maar ook gewoon... Ja, ik denk dat we daar misschien nog wel een keer een thema-aflevering over gaan maken. Een soort van dat snijvlak tussen alleen zijn. Wat heel lekker kan zijn en voor heel veel mensen ook heel erg belangrijk. En dat je dat nodig hebt. Maar ook die eenzaamheid die daar natuurlijk soms juist dan wel mee te maken heeft. En soms juist helemaal niet. En het is gewoon een heel interessant thema. Dus dat boek. Ja. Lees het.
Wat jij zegt inderdaad over dat Engels en Nederlands. Ik had laatst, wij hebben natuurlijk I'm Glad My Mom Died gelezen. Ja. Wat wij allebei, wij waren er best wel weg van, hè, van het boek. Echt zo. En toen had een vriendin van mij, die heeft het ook gelezen. En, of die was het aan het lezen en die zei, ja, ik weet niet. Ja, en zij las het dus in het Nederlands.
Oh ja.
En toen pakte ik het en ging ik weer even bladeren. En toen dacht ik, oh ja, dat snap ik. Toen heb ik ook tegen haar gezegd, je moet in het Engels lezen.
Ja.
Maar ik vind... durf ik dat te zeggen? Ja, durf ik dat te zeggen. Ik vind in het Engels lezen soms nog best wel moeilijk.
Ja, snap ik. Dit heb ik ook heel. Ik heb dit heel lang gehad.
Ja.
En toen dacht ik op een gegeven moment. Dit is onzin, want ik kan gewoon Engels. En het is ook chill om Engels soort van ook te perfectionaliseren. Dus ik ga mezelf gewoon een soort trainen. En eerst las ik dus ook echt best wel langzaam.
Ja.
En dat vond ik dan ook heel erg irritant. Dat ik dan best wel veel zou nog woorden aan het opzoeken was. Maar ik heb wel een soort doorgezet de afgelopen jaren. En ik merk nu dat het echt heel natuurlijk is. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als in Nederlands. Dus je hebt nu even de New Yorker, hou je omhoog?
Ja, ik hou de New Yorker omhoog. Want ik heb deze nu, iedere maand. Ook precies om wat jij zegt. Omdat ik mezelf echt wil dwingen beter in het Engels te kunnen. Ook omdat we hadden natuurlijk toen dat interview met Bridget Everett en Mary Catherine Garrison. Dus Sam en Trisha van Somebody Somewhere. En toen, het ging supergoed natuurlijk in het Engels. Maar je wil je toch, je hebt toch ergens een beperktere, zo voelde ik dat in ieder geval, woordenschat.
Ik zeker ook, ja.
En dat wil ik wel. Ja, ik denk namelijk dat ook echt een achterstand wordt van de volwassenen. Want als ik kijk naar de kinderen van Rinsen, dit is gewoon, dat is echt 50-50 in hoe zij overschakelen van Engels naar Nederlands. En ook hoe hun taal, hoe toereikend hun vocabulaire is.
Mm-hmm.
Dus, maar goed, dat is niet mijn tip. Ik hoorde dus iets over Succession. En ik weet helemaal niet of het waar is. Maar ik hoorde dus dat die gast die Kendall Roy speelt.
Ja.
Dat hij zo in character acteert. Dat toen zij die opnames hadden in Italië, weet je wel.
Mm-hmm.
Dat hij daar met niemand heeft gesproken. Buiten... als Kendall Roy op de set. En dat deed me heel erg denken aan de documentaire... die ik dus nu nog een keer heb gekeken. En dat is de documentaire Jim and Andy. Waarin het is eigenlijk een documentaire over... Achter de schermen van de film Man on the Moon. En Man on the Moon is weer een film over Andy Kaufman. Dat was een komiek. En Andy Kaufman had weer een alter ego. En dat was Tony. Tony Clifton. Mm-hmm. Dus Jim Carrey speelde Andy Kaufman. En Andy Kaufman was iemand, was een komiek met die speelde dan weer Tony. Ja. En die Tony was echt een hele grove, lompe gast. Nou, wat heeft Jim Carrey gedaan? Die heeft dus die rol van Andy Kaufman ook als in character gespeeld. Maar die communiceerde dus wel met mensen buiten de set om.
Maar dus als Andy of Tony.
Of als Tony, maar dat doet hij zo goed. En het is zo eng, want die Tony en die Andy ook, die maakte ook heel veel ruzie met mensen. Dus hij maakte ook echt mensen heel boos. En hij komt er niet meer uit. Dus hij doet het zo in character dat hij dus... En op een gegeven moment is er dus zelfs een moment dat hij familieleden van Andy als Andy... dus zij hebben gewoon eventjes opeens hun zoon... Terug. Dus de ouders van Andy. Wow. Nou, het is bizar. En ze praten ook met Jim Carrey over wat het met hem heeft gedaan. Want het is natuurlijk eigenlijk is het krankzinnig om dat te doen. Mm-hmm. En nou ja, het gaat dus heel erg over hoe krankzinnig moet je zijn om dat te kunnen. En die transformatie is echt legendarisch. Het is bizar. En deze docu staat gewoon op Netflix.
Wow, wat vet. Ik ga hem echt kijken.
Ja, maar het is echt heel goed. En ook heel bizar. Dus je denkt echt, wow. Hij heeft dat 4 maanden gedaan. 4 maanden. Is gewoon iemand
echt
anders
crazy.
Geweest. Dus het is dat.
Wow. Interesting.
Mm-hmm.
Oké. Okay.
Nou. Oh, wacht. Ik had nog een heel lief bericht trouwens van een luisteraar. Dat ging dus over de tips.
Oké.
Even zien. Ik had hem eventjes op mijn telefoon gezet. Een not related vraag. Zitten jullie eigenlijk op Goodreads? Ik bedoel als lezer. Het lijkt me namelijk superleuk om te volgen wat jullie zo al lezen. Dat kwam vooral in me op toen ik laatst zag dat Tatjana het boek van Sky Cleary over Simone de Beauvoir aan het lezen was. En daar was zij toen ook mee bezig. En dat voelde echt alsof... jij dat boek aan haar aanraden. Bla bla bla, love the podcast. Bla bla bla, bla 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 bla. Maar ik denk dat we eventjes in onze Instagram nu, vanaf nu echt, in de Instagram van Tussen 30 en Dood gaan eventjes alle tips in een tip dingetje zetten.
Oh ja.
Hoogtepunten van de verhalen. Dus dan zullen we dat wel even doen. Ik doe dat wel een keertje als ik in de trein zit met terugwerkende kracht.
Leuk.
Ja.
Ja, ik zit dus wel op Goodreads, maar ik heb het echt al een jaar of langer niet bijgehouden.
Mm-hmm.
Dus volgens mij ben ik gewoon te vinden onder Tatjana Almouli. Maar ik ben er niet echt heel punctlief mee. Ik ben altijd heel erg jaloers op mensen die dan... Of jaloers, maar ik ken dus mensen die ik daar ook volg. En die dan helemaal zo reviews schrijven bij de boeken die ze lezen. En dat vind ik echt heel vet, maar ik heb daar gewoon geen geduld voor of headspace voor. Oh. Maar wie weet ga ik dit ooit doen in mijn leven.
Ja, ik wist uiteraard niet eens dat het bestond. Dus...
Ja,
oké.
Okay. Okay.
Het luisteraarsbericht.
Ja, zou ik voorlezen?
Ja.
Hallo Tatjana en Malou. Allereerst loef jullie podcast. Jullie zijn fenomenaal. Luister al sinds het begin met heel veel plezier, et cetera, et cetera. Ik heb een vraag, namelijk hoe geef ik op een natuurlijke manier een compliment? Ik zie vaak mensen op straat die iets leuks aan hebben, iets nieuws proberen of gewoonweg een compliment verdienen. Ik ben zelf een man en in het sporadische geval gaat het om een woest aantrekkelijke man die ik het liefst daarna om zijn nummer zou willen vragen. Maar vaak zijn het mensen die ik gewoon een compliment wil geven omdat ik dat super leuk vind om te doen en ik zo goed als alle lieve complimentjes van onbekenden me nog kan herinneren. Wanneer ik op een festival ben en er significant meer liefde voor de mensheid door mijn hoofd gaat, heb ik hier nul moeite mee. Maar in het echte leven durf ik het niet. Ik vind het moeilijk om heel casual aandacht te krijgen, want een tik op een schouder gaat al een beetje over consentgrenzen heen. En ik ben bang dat mensen denken dat ik iets van ze wil. Om die reden geef ik vrouwen bijvoorbeeld op een hyperfeminieme wijze een compliment om ze te laten zien dat ze niks te vrezen hebben. Superleuke broek, meid. Slap handje. En doe ik het tegenovergestelde bij mannen in een lage stem. Yo man, nice jas. Terwijl ik dit allebei niet ben. En ik ze gewoon als mezelf een compliment wil geven. Mijn vraag is dus, hoe stap ik op een vriendelijke, niet vragende manier op een vreemde af om diegene een leuk compliment te geven? En in het sporadische geval dat ik met ze wil trouwen, wat doe ik dan? Groetjes van iemand die zijn liefde voor de medemens gewoon heel graag iets meer zou willen durven delen. Oh mijn god, dit bericht is zo leuk.
Ja, het is echt, ik denk, de liefste levensvraag die we...
En heel grappig.
Ja, heel grappig. Kijk, ik denk dat het helemaal niet gaat over hoe geef ik dat compliment. Ik denk dat deze vraag eigenlijk gaat over hoe maak ik me iets minder druk om wat iemand anders
van
me denkt.
Ja.
En van me vindt. En eigenlijk denk ik dat een complimentje, en helemaal een complimentje zonder aanraking, is natuurlijk altijd superleuk. Dus ik denk dat eigenlijk kan je altijd een compliment geven als je dus kan denken, zou ik dit leuk vinden om te horen, ja of nee?
Ja.
Ja, en ik kan wel gewoon zeggen, weet je, je hoeft geen stemmetje, of met een stemmetje zou ik eerder nog kunnen denken van, meent hij het wel? Of is het een act of zo? Dus juist hoe neutraler en hoe dichter bij jezelf, dat voelen mensen denk ik ook echt wel.
Ja. Ik denk dat ook. En ik denk ook wat je over consent schrijft, zeg maar, hoe jij hierover nadenkt, dat, weet je, dan kan je er echt op vertrouwen dat je aanvoelt of het over iemands grens heen gaat.
Ja, precies.
En ik denk, kijk, dat is wat je zelf ook al zegt. Iedereen vindt het leuk om een oprecht compliment te krijgen. Gewoon iedereen.
Ja.
Man, vrouw, non-binair, oud, jong. Weet je, het gaat gewoon over die oprechtheid. Mm-hmm. En over dat je iemand ziet. En dat, ik denk dat het inderdaad eigenlijk nooit verkeerd valt.
Ja.
En ja, dus dat is denk ik in het algemeen. En ook wat jij inderdaad zegt op festivals, op feestjes, of weet je, op dat soort momenten. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon, ik denk dat bijna iedereen het leuk zou vinden als dat iets meer een soort van de standaard is. Ja, sorry, mijn microfoon viel. Helemaal. Buiten mezelf. Ja. Nee, maar dat is toch dat, want dat zijn ook juist momenten. Als je daarna aan terugdenkt van, oh, dat was zo leuk, dat was zo'n goede sfeer. Iedereen was zo positief en oprecht. En ja, waarom zouden we dat niet meer gewoon naar het dagelijks leven trekken?
Ja, precies. En als je je echt zorgen maakt over consent, en dat het, als het ook is over het verbale. Volgens mij had Claudia de Breij in haar oudejaarsconferentie had een hele goeie daarop. Dat als je het echt niet weet of je iets tegen iemand kan zeggen, bedenk dan even, kan ik dit tegen mijn moeder zeggen? En als je het dus tegen je moeder kan zeggen, dan kan je het ook tegen een vreemde zeggen. Dat vind ik, dat vond ik heel leuk. En over nummervragen. Ik heb deze tip een keer gegeven aan onze grote vriend Pepijn Schoneveld. Die weer bibberend, niet bibberend. Nu maak ik hem echt een klein bibberend.
Niksig ventje.
Nee, maar kijk, Pepijn, ik bedoel, ik denk dat iedereen het heel lastig vindt om op iemand af te stappen. Gewoon omdat je iemand denkt, wow, je hebt echt zo'n mooie uitstraling. Ja. Maar dan heb je dus over dat nummer geven. Je moet altijd gewoon een gewoon zeggen, mag ik jou mijn nummer geven? Want dan vraag je niks aan iemand. Je vraagt niks aan iemand om een stukje van zichzelf. En ook als je iemand jouw nummer geeft op een briefje of zo, dan leg je daarna gewoon de bal bij diegene. Dus dan als iemand met tegenzin ook nog eens een nummer geeft, weet je, van, oh ja, ik geef mijn nummer, want ik durf geen nee te zeggen. En jij gaat dan, weet je, dus als je gewoon zelf je nummer geeft, dan wordt het zeker weten trouwen.
Keep us posted.
Ja, ik denk dat vragen van, mag ik je telefoonnummer? Dat je dus beter kan vragen, mag ik je mijn nummer geven? Want dan maak je het voor die ander gewoon heel veilig.
Ja, het hangt natuurlijk wel van, ik vind het wel dat het een beetje, kijk, als je iemand op straat ziet, of weet je wel, ergens,
hier mijn nummer.
Ja, dat is misschien een beetje too much. Maar stel, je hebt gewoon een heel leuk gesprek al met iemand, of dan vind ik het wel misschien anders. Maar goed,
ja.
Is inderdaad een andere context.
Nee, maar kijk, Pepijn was gewoon zo aan het gluren. En die wachtte tot hij kon opstaan en op iemand, nee, grapje, af kon lopen.
Deze arme jongen. Maar ook vrienden met jou wil zijn.
Ja, maar ook tegen, weet je, ook daarover hebben we heel veel gesprekken gehad. Over, het is altijd fijn, ook als je niet geïnteresseerd bent in iemand op wat voor manier dan ook, is het hartstikke fijn om te horen. Hey, wat heb je een leuke uitstraling? Of hey, ja, weet je wel.
Ja. Ja, ik vind je leuk of interessant.
Lekkere reet in die broek.
Dit is niet zeggen.
Hey, ik zie je bilnaad.
God. Echt weer een kink voor jou. Dat jij helemaal opgewonden wordt van bilnaden.
Ik had je toch laatst het filmpje gestuurd van mijn dansende vader, Erik de Perik, ja, 34-36.
Wat een schat.
Daar heeft hij ook zo'n bilnaad. En ik weet nog dat wij vroeger een keer hadden mijn broertjes en ik zo heel veel muntjes.
Nee.
Op vakantie in Spanje. En elke keer als zijn zwembroek afzakte, liep van achter hem aan en dan deden we er een muntje in.
Jullie zijn zo obsessief met elkaars billen.
Anus.
Ja, het is echt niet normaal. Wat is dit nummer voor trauma?
Zeer trauma benieuwd. Is gewoon ongeremde interesse, denk ik.
Gewoon niet uit de poep- en plasfase gekomen met z'n allen.
En hij had gezegd, okay. We hadden natuurlijk dat filmpje gepost. Ja. We hadden dat filmpje gepost over dat ik de boomerdans nadoet. En toen had hij dus, boomer die hij is, ja, dat doet hij dus nooit. Dus ik dacht, ja, hij ziet dat niet, die stories en zo. En als hij het ziet, dan weet hij niet hoe hij moet reageren. En eerdaags dat ik hem dan weer zie, is het echt wel vergeten.
Maar wat heeft hij gestuurd?
Hij stuurt, dit is niet normaal, je bent onterfd.
Echt, dus, wat een topper.
Ja, sorry Erik de Perik, 34-36. Dus,
sorry, not sorry.
Dit was de 100ste aflevering.
De 100ste aflevering.
Van Tussen 30 en Doodgaan.
Ongelooflijk. Ja. Ik zal blij zijn als we bij 101 zijn.
Precies.
Dus.
Ja. Ik ben blij dat we het morgen redden. Wil je met ons samenwerken? Mail dan naar onze Jiel, naar Tussen 30 en Doodgaan en gmail.com. Heb je een levensvraag? Mail naar Tussen 30 en Doodgaan en gmail.com. Of slide in onze DM. Nogmaals.
Dat was hem.
Dank voor het luisteren al die 100 afleveringen. We zijn super blij.
Ongelooflijk.
Dat je er bent. En ik hoop eigenlijk dat je gewoon nog de komende 100 erbij blijft.
Zeker.
Super.
Doei.